De vorige keer zijn wij gebleven in Romeinen hoofdstuk 6. Zo ongeveer rond vers 9 en 10. Ik weet niet meer precies wat ik er allemaal van gezegd heb. Maar we beginnen maar in vers 9 dan. Daar staat, wetende, en we vallen natuurlijk midden in het betoog van de apostel Paulus hier in Romeinen 6. Waar hij spreekt over het feit dat wij als gelovigen met de Heer Jezus Christus zijn gestorven en begraven. Dat is vers 3 en vers 4. Gestorven, begraven, maar ook opgewekt zijn. Wij als gelovigen, wij hebben nieuw leven ontvangen in de Heer Jezus Christus. En dat is niet op grond van onze werken, maar dat stond allemaal in de voorgaande hoofdstukken. Maar dat is op grond van zijn genade en op grond van geloof alleen. Niet door werken, maar door geloof alleen. Vertrouwen namelijk op het woord en het werk van de Heer Jezus Christus. En in dit betoog in hoofdstuk 6 gaat het over, hoe zit het nu met de zonde? Daar gaat het eigenlijk over. We hebben genade ontvangen, maar hoe zit het nou met de zonde? Mogen we nou nog blijven zondigen? Zondigen we nog? Hoe moeten we voorkomen dat we gaan zondigen? Mocht dat dan nodig zijn. Maar goed, daar gaat dit hoofdstuk over. En er staat er in vers 9, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De Heer Jezus Christus was de eerste die opstond uit de dood en daarna eeuwig leven ontving. Voor hem waren er een aantal, bijvoorbeeld Lazarus. Die zijn ook opgewekt uit de doden, maar die stierven wel weer. Maar van de Heer Jezus Christus wordt geleerd dat hij niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Nu niet. Vandaag niet. Het is altijd vreemd eigenlijk, hè, als je dit soort dingen leest. Heel vaak staat men enkel en alleen stil bij de historische figuur van Jezus. Daar heeft men het dan over. Historische figuur van Jezus. Hij was een voorbeeld van ons. Staat ook in dit hoofdstuk trouwens, komen we nog wel op. Maar wie hij was. Maar wie hij nu is. Geworden als de opgewekte. Als degene die eeuwig leven heeft. Sterker nog, als de koning van hemel en aarde. Wie hij nu is en wat hij nu doet. Dat is vaak onbekend. Hoe dat komt, ja, dat komt waarschijnlijk omdat het wat minder tastbaar is. Kijk, de Heer Jezus die als mens hier rondliep op aarde, kunnen wij ons makkelijk voorstellen. Wij zijn zelf ook mensen, we lopen ook zelf rond op deze aarde. Dus daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Daarna stierf de Heer Jezus. Oh ja, daarna stond hij ook op uit de dood en toen ging hij naar de hemel. Maar hoe dan verder met die Jezus? Daar weten we vaak niet zoveel vanaf. Nou ja, hopelijk weten we daar wel wat vanaf. Maar in het algemeen weet men daar niet veel vanaf. Laat staan over dingen van de wederkomst van Christus. Ik hoorde laatst nog iemand zeggen, nou dat hoorde ik van mijn vader. Maar iemand die zei, oh ik dacht als de Heer Jezus weer komt, dan is gewoon alles afgelopen. Dan is het klaar.
Ze leeft er nog langer gelukkig.
En dat is, ja, ik weet, daar gaat het nu hier in dit schriftgedeelte niet om. Maar als ik daarover nadenk, denk ik, dat is toch idioot. Ik bedoel, het hele Oude Testament en het Nieuwe Testament staat er vol mee dat de Heer Jezus een troon zou hebben op aarde, in Jeruzalem, te midden van gelovigen, met de volkeren aan hem onderworpen. Dat is allemaal nog toekomst, maar ja, blijkbaar heeft men dat weggeredeneerd en kent men die waarheid niet meer. Maar ja, het staat wel in de Bijbel.
Dat is voor sommige mensen dan een probleem.
Ja, dat is blijkbaar een probleem. Ik vind dat het mooiste, als het weer kerst wordt, dan wordt er gelezen. Dat tot Maria gezegd wordt, deze zal groot zijn en zal zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En hem zal gegeven worden de troon van zijn vader David. Ja, maar ja, wie weet nog wie David is. Soms is het heel moeilijk, hè. Heel moeilijk als je alles vanaf onderaan uit moet leggen, dan wordt het heel lastig. Maar hij zal zitten op de troon van zijn vader David. David was koning vanuit Jeruzalem over alle 12 stammen van Israël uiteindelijk. Dat zal voor de Heer Jezus precies hetzelfde zijn. Maar dat is, zoals gezegd, is dat nog toekomst. Maar dat zijn allemaal profetieën in de Bijbel. Heeft men het nooit over, daar weet men niks mee aan te vangen. Men heeft het alleen over de historische figuur. En sorry dat ik het moet zeggen, maar dat is het minst belangrijk. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is, begrijp me niet verkeerd. Maar het is het minst belangrijke. Het belangrijke is dat hij is opgestaan uit de dood en aangesteld is tot koning en ook tot hoge priester. En daarover gaan al die nieuwtestamentische brieven. En wat de Heer Jezus Christus vandaag aan de dag doet, voordat hij in de toekomst wederkomt, ja, daarover gaat ook onder andere de Romeinenbrief. En daar staat het een en ander over in. Maar goed, hier in vers 9 daar staat, want dit was even een inleiding, even een aanzetje. Hier staat, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Hij is de eerste mens, want hij is wel degelijk mens. Sterker nog, hij is nog steeds mens. Hij is de allereerste mens die de Heilige Geest ontving. Is ook leuk om het zo te zeggen. Hij was de allereerste mens die de Heilige Geest ontving. Hij is de allereerste mens die eeuwig leven ontving. Ja, dat is hetzelfde. Als je de Heilige Geest ontvangt, dan ontvang je eeuwig leven. Want geest is nou eenmaal leven. En Heilige Geest is eeuwig leven. Staat trouwens letterlijk in Handelingen 2. En dat is de toespraak van Petrus. Waar het gaat over deze Jezus die gij gekruisigd hebt, die heeft God opgewekt. En er staat erbij dat de belofte des Heiligen Geestes, de beloofde Heilige Geest, het Oude Testament, beloofd Heilige Geest, is vervuld geworden aan Jezus toen hij hem uit de dood heeft opgewekt. Toen ontving de Heer Jezus de Heilige Geest. En er wordt gezegd, die Heilige Geest is beschikbaar voor een ieder die wil. Die kan die Heilige Geest ontvangen. En ter plekke waren er daar 3000 op één dag die tot geloof kwamen. En die ontvingen de Heilige Geest. Ja, uiteraard. Maar goed, dat de Heer Jezus Christus, dat over de Heer Jezus Christus. De dood heerst niet meer over hem. Hij is opgewekt uit de dood en heeft eeuwig leven ontvangen. En dan vers 10 gaat nog over zijn sterven. Daar staat, want dat hij gestorven is, dat is trouwens minder dan dat hij is opgewekt. Hè? Dat weten jullie ook, dat staat in Romeinen 8. Dat hij gestorven is, ja wat meer is, hij is ook opgewekt. Opstanding uit de dood is uiteraard hoger en groter dan het sterven.
Dat staat hier toch ook?
Ja, in principe wel. Maar niet met die term dat het meer is. Maar goed. Er staat hier, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde, dat wil zeggen voor de zonde, ten opzichte van de zonde, is hij eenmaal gestorven. En dat hij leeft, nu als de opgewekte, leeft hij voor God. Dan komt de eerste vraag, ik weet niet of we die vorige keer gesteld hebben, maar de eerste vraag is dan, toen hij op aarde leefde voordat zijn sterven, was dat dan niet voor God? Ja, dat is een goeie, hè?
Dat is een goeie.
Nog een keer, vers 10. Dat hij gestorven is, dat is hij der zonde, dat is hij voor de zonde of ten opzichte van de zonde, of in relatie tot de zonde, is hij eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Was dan zijn sterven niet voor God? Ja, dat wordt al heel lastig, hè. Zijn sterven, was dat voor God? Kijk, het was voor verschillende dingen. Het was voor de wereld. Het lam Gods dat de zonden der wereld zou wegdragen. Toch was het ook wel behagelijk voor de Heer, want er staat in het Oude Testament geprofeteerd dat de Heer er een welbehagen in had om hem te verbrijzelen. Is dat in Jesaja? Het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Waar nog bij komt dat duidelijk is dat toen hij op aarde leefde tot aan zijn sterven inderdaad, deed hij dat op een of andere manier wel degelijk in de dienst aan God. Dat zegt hij de hele tijd, ik dien mijn vader. Ik doe niks buiten mijn vader om, ik dien mijn vader, constant. Maar daar gaat het hier niet expliciet over. En je moet dus ook niet de conclusie trekken dat hij, toen hij op aarde rondleefde, niet voor God leefde, omdat hij nu wel voor God leeft. Hier gaat het, maar daar gaat het hoofdstuk ook over, hoe zit het met die zonde? Nou, even terug. Hoe zat het nog maar met die zonde? Maar dat was even hoofdstuk 5. Maar dan komt hij even heel snel terug. Die zonde, dat was het probleem van Adam. Adam was een zondaar. En de ellende was, het zat in zijn bloed. Dat bedoel ik mee te zeggen. Hij gaf het door van generatie op generatie. En alle nakomelingen van Adam werden nou eenmaal geïnfecteerd. Als je dan zo'n zware term wil gebruiken, kan dat. Die werden geïnfecteerd met de zonde. Ja, zit in de genen. Elk mens is op grond van geboorte een zondaar. En de zonde woont in hem. Zo heet het nou eenmaal in de Bijbel. De zonde woont in een ieder mens. En de mens is tot geen goed in staat en dat komt omdat hij een zondaar is. De zonde woont namelijk in hem. En wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft, is een eind gemaakt aan die oude mens, Adam heet dat. De Heer Jezus heeft een eind gemaakt aan Adam. En dat bedoel ik niet de persoon van Adam, maar dat bedoel ik het leven van Adam. De wereld van Adam, alles wat uit Adam voortkwam en komt, dat is geoordeeld aan het kruis van Golgotha. Wat er namelijk gebeurde, dat staat er hier niet bij, dat weet ik. Maar goed, wat er gebeurde is dat de Heer Jezus daar kwam als zoon van Adam. In de Bijbel heet dat dan zoon des mensen. Hij kwam als zoon des mensen, kwam hij naar deze aarde als hoogste mens. Als belangrijkste mens, als eerstgeborene van die oude schepping. En hij had als zoon des mensen het recht om die straf op zich te nemen. Nou, en dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft toen hij is gestorven. En toen hij stierf, toen vertegenwoordigde hij alle mensen. Niet alle gelovigen of alle... Nee, niet alle gelovigen. Nee, alle mensen. Toen de Heer Jezus stierf, stierf hij voor alle mensen. Staat letterlijk in 2 Korinthe 5. Hele bekende tekst. Hoop ik, in ieder geval. Hij stierf voor alle mensen. En hij stierf daarmee ook voor de zonde, want de zonde zat nou eenmaal in alle mensen. Dan komt de vraag, zat de zonde dan ook in de Heer Jezus? Want die vraag die komt uiteraard, want hij is voor de zonde gestorven, had hij dan zelf ook zonde? Daar ga ik nu niet op in, daar heb ik andere keer wel eens iets over gezegd, maar daar ga ik nu niet verder op in. Wat nu omgaat, is dat hij als zoon des mensen de zonde weggenomen heeft. Hoe heeft hij dat gedaan? Door te sterven. En hij stierf in de plaats van alle mensen. En alle mensen waren zondaren. En als de mens gestorven is, dan is de zonde in hem ook gestorven. Ja, als je ongeneeslijk ziek bent en je sterft, dan ben je ook van je ziekte af. Nou ja, daar stond 2 versen hiervoor, vers 7. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Vers 7. Die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Want de zonde in ons is Het verderf, hetgene, is ook hetgene waardoor wij verkeerde dingen doen, maar dat is heel laag niveau hoor. Het gaat in eerste instantie om het verderf, het feit dat wij uiteindelijk sterven. Dat is allemaal het gevolg van de zonde. En zondige daden zijn daar ook een gevolg van. Dat klopt, maar dat is laag niveau. Waar het om gaat is dat de zonde de dood tot gevolg heeft. Dat is ook het eerste wat genoemd wordt in Romeinen 5 vers 12. Door Adam kwam de zonde in de wereld en door de zonde, staat er niet bij, door de zonde ging iedereen stelen en doodslaan en weet ik veel wat allemaal. Nee, door de zonde de dood, staat er in 5 vers 12. En de dood is tot alle mensen doorgegaan. Dat is het grote probleem. Die zondige daden, dat is niet zo'n groot probleem hoor. Dat vertellen ze ons wel altijd, dat het een heel groot probleem is, maar is niet zo'n groot probleem.
Je kan last van hebben misschien.
Voor God is het geen groot probleem.
Daarom is het geen probleem.
Nee. Dat hij gestorven is, terug maar naar vers 10, dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal. En zonde is gewoon die ongeneeslijke ziekte in de mens. En dat is wat hij, nou ja, geregeld heeft, is misschien een verkeerde uitdrukking. Maar dat is wat hij gedaan heeft. Hij is gestorven in de plaats van alle mensen. Daardoor zijn alle mensen gestorven. Zo rekent God de mensheid vandaag aan de dag als zijnde overleden. Waarom doet God niks aan de ellende in deze wereld? Of als er dan een God is, waarom is er dan zoveel ellende in deze wereld? En dan is het antwoord, omdat de mensheid dood is voor God.
Net het tegenovergestelde als men in de wereld was.
Als men...
God is dood. Ja,
in de wereld leert men, God is dood. En het is net andersom, de mens is dood.
Maar voor hen is God ook dood.
Ja, dat klopt.
Ja,
want zeggen niks verkeerd.
Dood betekent scheiding. Ja, dood is nou eenmaal scheiding. En er is scheiding tussen God en deze wereld. En dat is helemaal niks raars. Dat is helemaal ook geen bijzondere waarheid. Het is een hele eenvoudige Bijbelse waarheid. De Heer Jezus zei ook, het licht is nu nog bij jullie, maar straks gaat het licht weg en dan blijft de wereld blijft achter in duisternis. In onwetendheid, in de leugen. De wereld wandelt in de leugen. En de Heer is naar de hemel gegaan en doet daar nu een ander werk. Maar die wereld, ja, die is in duisternis achtergebleven. En dat blijft zo tot de dagen van de wederkomst van Christus. Want dan zal het licht opnieuw in de wereld ingebracht worden en zal dat licht overal verspreid worden, overdrachtelijk uiteraard. Dan zal het koninkrijk verspreid worden in de wereld. Want het koninkrijk is nu ook niet op aarde. Het koninkrijk is nu in de hemel alleen nog maar. En dat is de reden waarom God ook niks aan deze wereld doet. Omdat de wereld voor hem gestorven is. Officieel en juridisch heeft God een einde gemaakt aan de oude mens, aan de oude mensheid, toen de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. En sindsdien is de oproep dat als je leven wil ontvangen, dan sta je gewoon op. Dan wordt er gewoon gepredikt.
Sta op en loop.
Ja, sta op en wandel. Lazarus, kom uit. En ga uit deze wereld, ja, dat is ook wel degelijk de oproep. Want deze wereld ligt in duisternis. En daar heerst de dood. En wij worden overgebracht uit de duisternis, uit de dood, tot het wonderbare licht, tot het leven namelijk. Overgezet van het koninkrijk van Satan, waarin deze wereld ligt, worden wij overgebracht in het koninkrijk Gods. Dat is Bijbelse waarheid. En dit is een hele eenvoudige Bijbelse waarheid. Die gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat betekent dus ook, dat is afgedaan, is een gesloten boek. Daarom staat er eenmaal. Zo van, dat was ook maar één keer nodig. Dat hoeft ook niet nog een keer. Dit is klaar. Is een gesloten boek. Hoe sluit je iets af? Weet niet. Slot erop.
Gewoon in de kassen.
Of verzegelen. Ik weet niet. Noem eens wat synoniemen voor zoiets. Eens en voor altijd is het geregeld.
Zand erover.
Ja. Ja, zand erover. Ja. Gestorven en daarna begraven. Dat zongen wij zo straks ook. Begraven in een diepe oceaan, zongen wij. Maar het kan ook gewoon begraven in de grond zijn. En de gedachte is, er gaat zand over, zoals wij de uitdrukking ook gebruiken. Zand erover. Daar hebben we het niet meer over. Dat is gedaan. En gedane zaken
nemen geen keer.
Steen ervoor.
Steen ervoor, ja. De steen die gaat open en dan komt er opstanding uit. En dan komt er leven uit. Maar dat is de gedachte hier. In verband met die zonde, dus geregeld, is weggedaan. Die zondige natuur in ons, die rekent God niet meer. Dat is positief. Dat God het niet meer rekent. Het andere ding is negatief. We hebben nog geen leven meer. Kijk, als je ongeneeslijk ziek bent, Hoe kan je er vanaf komen van de ongeneeslijke ziekte? Ja, dan moet je sterven. Dan ben je van je ongeneeslijke ziekte af. Ja, maar dan ben je ondertussen wel dood. Daar heb je dan ook niks aan. Zouden wij zeggen. Behalve als er opstanding uit de dood is, waar de zonde niet meer in woont. En dat is nou precies wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan en waarvoor hij gezorgd heeft. Is dat hij de zonde heeft weggedaan, heeft hij gebracht in de dood. Dat rust daar nog steeds, om het zo te zeggen. Daarna stond hij op in nieuwheid des levens. En ook als een nieuwe schepping. Zonder zonde stond hij op uit de dood. En daaraan kunnen wij deel krijgen, want dat staat in het volgende vers. Daar staat namelijk, alzo ook gij lieden, houd het daarvoor, reken, staat er in het Grieks, reken erop, want God rekent namelijk zo, reken dat gij wel der zonde dood zijt, dat gij in verband met, in relatie tot de zonde, het verderf en de zondige daden die wij doen, dat wij daarvoor dood zijn, staat hier. Maar, zeggen wij dan, maar de zonde werkt toch nog. De zonde zorgt toch voor verderf. De zonde zorgt toch voor de dood. De zonde zorgt toch voor de meest verschrikkelijke dingen. En het antwoord is ja, maar. Het antwoord is ja, in de praktijk is dat wat we zien. Maar houd het daarvoor dat je dood bent voor die zonde. Mag dan zo zijn dat het nog actief is. Dat het wat doet.
Niks van later, hè?
Kwestie van tijd.
Heel veel.
Nou ja, heel veel tijd.
Relatief
klein. Als je het in verband met de eeuwigheid is het niet zo. Niet zoveel. En wij hebben eeuwig leven. En als je dat bedenkt, dan is het hier op aarde maar een klein stukje. Geen onbelangrijk stukje, maar het is wel een klein stukje. En dat met die zonde, dat verdwijnt vanzelf. Want wat wij moeten leren, is dat het voor God niet uitmaakt of wij wel of niet zondigen. Of wij veel of weinig zondigen. Dat maakt voor God niet uit. Ja, dat hoor je nergens. Dat wordt niet gepredikt vanaf een kansel, dat weet ik wel. Omdat je dan direct aan de gemeente een vrijbrief geeft om maar te doen en te laten wat ze willen. Omdat het zo geïnterpreteerd wordt. En het doel is ook niet van, oh, God rekent het niet, dus zondig maar aan. Dat is ook het doel niet. Wat het doel wel is, daar komen we nog wel op. Dat staat ook allemaal in de volgende versen. Maar wat wij moeten leren is, die zonde, die ellende die er is, daar rekent God niet. En als God het niet rekent, wordt er hier gezegd tegen ons, dan moeten jullie het ook niet rekenen. Houd het daarvoor, reken erop, dat gij wel der zonde dood zijt. Daar trekken wij ons niks van aan. In ons eigen leven niet. Dat is al moeilijk genoeg. Dat als wij dingen doen die wij eigenlijk helemaal niet hadden gewild. En die ons helemaal niet aanstaan. En die heel vervelend en kwalijk kunnen zijn. Dan willen wij het liefst dat verbloemen. En dan willen we het liefst de volgende keer beter doen. En dan zegt de Bijbel, ja, dit kan je nou wel willen. Dat is heel nobel streven dat je dat wil. Maar het helpt niks. Want je bent nou eenmaal die zondaar die niet beter kan. Het enige wat beter kan, is dat je het kan verbloemen. Of dat nou zoveel beter is.
Je kan het beter verbloemen.
Nou ja, je kan het beter niet verbloemen. Maar wat er dan verbeterd kan worden, is dat je het kan gaan verbloemen.
Ja, ben je alleen voor de ander bezig om het te verbloemen. Want zelf weet je het echt wel, hè?
Ja. En dat is de ellende altijd.
Dat is wat je niet moet verbloemen.
Huh? Nee, precies.
Ja, dan krijg je wit gepleisterde graven. Ja.
Precies.
Ja. Want ja, dat is, als je dat zo zegt, dan is dat voor de natuurlijke mens, als je zegt van, het maakt niet uit dat je veel of weinig zondigt, dan denkt de natuurlijke mens van, nou, maar dat is makkelijk, dat is toch mooi, dat is toch fantastisch. Dan kan ik alles maar gaan doen wat ik leuk vind. Ja, dat kan wel. Maar de vraag is, ook niet, is het zonde of is het geen zonde? De vraag is, maar hoe kan ik de Heer dienen? Hoe kan ik Goden welbehagelijk wandelen? Daar ging het toch om? Het gaat niet om onszelf, dat we maar allerlei zondige dingen kunnen doen. En dat we dan ook nog een Bijbeltekst hebben die, daar, die ons daarbij helpt. Zo van, oh, het staat in de Bijbel dat ik dat allemaal wel mag hoor. En dat klopt ook nog. Het mag ook inderdaad. Wij mogen alles. Dat staat zwart op wit in de Bijbel, staat tot twee keer toe in de Korinthebrief. Er staat, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat betekent, alles mag, zegt Paulus, maar niet alles is nuttig. Mogen wij dan alleen nuttige dingen doen? Is dan direct de volgende vraag. Nee, ik zeg altijd maar zo, je moet ook wel eens naar het toilet.
Ik ben dan wel noodzakelijk.
Ja, hij is ook nuttig, maar er staat achter in de Korinthebrief. Het is nuttig. En er staat erachter, nog een keer, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Niet alle dingen bouwen op. Bouwt jezelf soms niet op. Broeders en zusters. De vraag is, wat bouwt op? Nou, je doet heel veel dingen in je leven die niet opbouwend zijn. Die moeten gewoon. Eten, drinken, slapen, dat zijn allemaal dingen die moeten nou eenmaal. Is dat nuttig? Ja, is het nuttig? Ja.
Probeer maar eens een beetje zonder.
Ja, dat precies, ja. Het is wel nuttig, maar of het nou per se direct het dienen van de Heer is. Nee, want eten, drinken en slapen doen we allemaal. Dat zijn gewoon de normale dingen van alle dag. Ja. En veel of weinig zondigen daarbij, ja. Zoals gezegd, dat maakt voor God in principe niet uit, want die rekening is toch betaald? Kijk, dit is niet populair om te zeggen natuurlijk, want dan, zoals gezegd, dan geef je een vrijbrief en dan kan je geen controle meer op elkaar uitoefenen. Dan kan je niet zeggen van, jij hebt dat niet goed gedaan en jij hebt dat niet goed gedaan en we zouden toch elkaar vermanen, hè, dat we allemaal maar netjes, nette mensen worden, netjes in het gareel lopen. Hoeft helemaal niet hoor. God ziet namelijk het hart aan en God kijkt toch niet naar de buitenkant. Het zijn de religieuzen, ook in de Bijbel, de religieuzen die naar de buitenkant kijken en die mensen veroordelen op de buitenkant. Hier is een zondige vrouw. Wat gaan we ermee doen? Moet er gestenigd worden? Zegt de wet al, moet er gestenigd worden? Nou, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, is dan het antwoord. En zo werkt het bij ons onderling, bij gelovigen onderling, en zelfs in relatie tot de Heer uiteraard, dat als wij zondigen, wie ben ik om een ander daar op af te rekenen?
Om een ander het niet te vergeven.
Ja precies, wie ben ik om een ander het niet te vergeven? Nou inderdaad.
Kom een dag, dan heb je het zelf waarschijnlijk een keer.
Ja, ja.
Waarschijnlijk zie je dat al.
Want als die gezindheid er niet meer is, als die vrijheid er niet meer is om dingen verkeerd te doen, Dan zeg ik het heel, heel scherp gezegd misschien. Als de vrijheid er niet meer is om ook de fout in te gaan. Als die vrijheid er niet meer is. Dan worden mensen gevangen genomen en dan worden ze toneelspelers. Maar als wij in genade met elkaar leven en elkaar de vergeving schenken. En de zonde niet rekenen, van jezelf niet en ook van elkaar niet. Want dat is wat hier staat. Alzo ook gijlieden, reken erop dat gij der zonde dood zijt. God rekent dat niet, wij zouden dat ook niet zien van elkaar. Nou ja, we zien het wel soms van elkaar, maar we zouden het niet rekenen. Want je weet hoe dat gaat, hè? Alles wat je aandacht geeft, dat wordt alleen maar erger. Als je het er niet over hebt, hè, iemand heeft het verkeerd gedaan, je hebt het er niet over, dan is het, heeft niemand het er meer over, is klaar. Maar als je het aandacht gaat geven, en als je iemand erop aan gaat spreken, dan wordt het zo'n sneeuwbaleffect krijg je dan, hè? Dan wordt het groter en groter, krijgt er steeds meer aandacht en... Ja, er schiet niet op. Er heeft niemand heeft daar wat aan. Er wordt ook niemand een beter mens van. En dat is ook niet wat wij zouden doen. Wat wij zouden doen is... het rekenen alsof het dood is. Want het is dood. Voor God in ieder geval. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Want er staat achter... Wij zijn goden. Voor God zijn wij levend. Niet in Adam, niet als oude mens, als oude schepsel, of oud schepsel, maar in Christus Jezus zijn wij levend geworden. Want wij hebben het leven van Christus ontvangen. Dat eeuwige leven, dat nieuwe leven wat wij hebben ontvangen, is het leven van de Heer Jezus Christus. En er stond in vers 10, dat hij leeft, leeft hij Goden en zo is het voor ons ook. Voor zover wij leven, in relatie tot God, is het alleen dat nieuwe leven wat in ons woont. Wat hij in ons gelegd heeft. Dat leven, dat is wat telt. En al het andere telt niet. Dat is heel zwart-wit. En of je dat in je eigen leven zo zwart-wit in stukjes kan hakken, dat weet ik niet. Dat is heel lastig, maar de gedachte, en daar gaat het uiteraard om, die gedachte zouden we leren begrijpen, dat wij twee levens hebben. Het leven van Adam, dat oudige, dat zondige, en daarnaast het leven van Christus, wat eeuwig leven is, wat altijd Gode wel behagelijk is. En de vraag is niet, kunnen wij die oude mens een beetje in toom houden? Dat hij niet zoveel zondigt. Nee, de vraag is, wordt het leven van Christus in ons geleefd? En wordt dat, nou ja, openbaar, is al een sterk woord, maar wordt dat leven geleefd? Dat is de vraag. Die oude mens, ja, of het nou veel zondigt of weinig zondigt, wat maakt het uit?
Ik heb zonder kap, het spart al nog eventjes na.
Ja. En
de slang.
En net als een slang, ja. De aal, ja, precies. Dat gaat voorbij, dat zouden we niet rekenen. Het enige wat we zouden rekenen is het leven van Christus in ons. En dan staat er in vers 12, daar staat, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijke lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden desselven, dan wel desselven. Lichaams. En als je het oppervlakkig leest, dan lees je dat dat het de bedoeling is dat wij niet meer zouden zondigen. Als je het oppervlakkig leest. Want de zonde zou toch niet heersen in ons sterfelijk lichaam? Dat betekent dan, als je het oppervlakkig leest, betekent dat toch dat we niet zoveel zouden zondigen? Zo mag wel een beetje, maar niet zoveel.
Goed kijken wat het woord heersen betekent.
Ja, nou ja, goed, het woord heersen spreekt voor zich toch?
Er is iets wat macht over jou uitoefent.
Ja.
Zoals bijvoorbeeld Gaddafi. Oh nee, wacht, dat is geen goed voorbeeld.
Is het bepaald?
Wat het bepaalt, wat het beheerst, wat het gevangen neemt. En de bedoeling is dat de zonde ons niet zou gevangen nemen. En dat betekent in eerste instantie, betekent dat, dat de zonde, hoe zeg ik dat, dat de gedachte van, of de gedachte aan de zonde, dat die niet zou heersen. Als ik het heel concreet mag zeggen, hier staat niet dat, dat we niet zouden zondigen, of niet al te veel, dat staat hier niet. Hier staat dat de zondige natuur, we hebben een beller, dat is ook mooi. Doen we tegenwoordig ook, doen we telefonisch.
Moeders,
vaders.
Ik ga Bijbel studeren, ik ben hier in de pauze van een meisje van.
Weet hij nog de tijden niet? Jongen, jongen. Slecht voorgelicht. Maar goed. Dat dan de zonde niet heersen, betekent niet dat wij niet zouden zondigen. Het betekent dat, het betekent dat de zonde ons niet zou beheersen. Maar wat is dat dan, de zonde? De zonde is niet die zondige daden. De zonde, wanneer beheerst de zonde ons?
Als je je afvraagt, mag het wel, mag het niet.
Ja. Precies. Als je bij alles wat je doet, elke keer maar weer afvraagt, wat zegt de wet hierover? Mag dit wel of mag dit niet? Is dit geoorloofd of is het niet geoorloofd?
Als je bezighoudt.
Als je dat bezighoudt, als je daardoor bepaald wordt, gevangen bent, want dan ben je dus niet vrij, want dan kan je niet doen wat er in je hart leeft. Want dan elke keer als je hart iets ingeeft om te doen, dan is het direct trap op de rem. Bij wijze van spreken een handboek erbij. Mag dit wel? Is het geoorloofd? Of je gaat naar de voorganger. Mag dit wel voorganger of mag dit niet voorganger? En vaak is het zo, alles wat er in je hart komt, alle leuke dingen, dat schijnt op een of andere manier niet te mogen. Als ik het heel cru zeg. Nou ja, er zijn sommige kringen, niet zoveel, maar er zijn sommige kringen, daar is het zo. Alles wat leuk is, dat mag niet. En dan lopen ze ook allemaal met zo'n gezicht. Zo van, wij hebben geen plezier in het leven. Want wij zijn heel streng en vroom en wij dienen daarmee de Heer. Terwijl er in de Bijbel staat dat de vrucht van de geest is blijdschap. Nou ja, dat is vrede, langmoedigheid, maar dat is, is vaak afwezig, dat soort dingen. Maar als je je inderdaad de vraag stelt, mag dit wel of mag dit niet? Als je die vraag stelt, dan word je al beheerst door de zonde. Ongeacht van welke keuze je maakt. Mag het wel of mag het niet? Want welke keuze je ook maakt, je hebt je niet afgevraagd waarmee je de Heer kon dienen. Maar dienen wij dan de Heer er niet mee om netjes onder de wet te leven? Nee, netjes onder de wet leven is niet, sorry, maar dat is niet tot eer van God.
Zachtst uitgedrukt.
Ja, op zijn zachtst uitgedrukt, inderdaad.
De wet
heeft ook niet tot doel, maar dat komt ook allemaal nog. De wet heeft ook niet tot doel om de mens beter te maken, dat hij precies weet wat hij moet doen of laten. Daar is de wet helemaal niet voor. Dat denken wij, dat de wet daarvoor is. Dat is niet zo. De wet is volgens de Bijbel maar in belangrijke mate maar voor één ding. En dat is om aan te tonen dat de mens onverbeterlijk is. Ik heb laatst wat leuks gezien. Normaal is het altijd het voorbeeld van een kind die, weet je wel, met het koekje strommel. En je zegt, je gaat weg en je zegt tegen het kind, je mag niet bij de koekjes zitten. Hij krijgt de wet opgelegd. En je gaat weg. En druk zit hij bij de koekjes strommel, omdat hij weet dat er lekkere koekjes in zitten. En als je er niks van zegt en je gaat weg, dan speelt het kind gewoon door. En dan heeft het helemaal geen aandacht voor die koekjestrommel. Maar als je al zegt, je mag niet bij de koekjestrommel, dan wordt die beheerst. Ik mag niet bij de koekjestrommel, wordt gefrustreerd en doet het uiteindelijk toch. En als we volwassen zijn, dan kunnen we ons inhouden, dan doen we het niet, maar dan zijn we nog gefrustreerder. Ja, en dan niet in verband met de koekjestrommel, maar in verband met andere dingen. En ik zag later op televisie, hadden ze een met die spekjes. Ja. Heb je dat gezien? Ik vond het prachtig. Hadden ze een kind neergezet met één spekje. Ik heb het heel snel gezien, dus als ik het niet goed vertel, moet je het zeggen. Maar hadden ze een spekje voor het kind neergezet en hadden ze gezegd, ik kom straks terug. Er werd niet gezegd hoe lang het duurde. Ik kom straks terug en als ik teruggekomen ben en je hebt het spekje nog niet opgegeten, dan kreeg ze een hele zak vol of zo.
Ja.
Dus een hele doos vol. En stuk voor stuk, alle kinderen die eten allemaal de spekje op. Omdat het is te verleidelijk.
Was dat van praatjesmakers misschien?
Nou ja, zoiets. Ik weet niet wat van waar. Maar het is te verleidelijk. Men moest het spekje. Terwijl, ja, er staat zwart op wit. Je krijgt de hele zaak vol.
Dat is dan ruik, even kijken.
En toch, de mens is zwak en de mens doet het.
Heel typerend.
En dat is het type. En als we volwassen zijn geworden, dan kunnen we die dingen bedekken. Dan kunnen we daar wat beter mee omgaan. Maar als puntje bepaald je komt, dan gaan ook volwassen mensen gaan voor de bijen, hoor. Dit is natuurlijk een simpel voorbeeld, maar bij andere dingen gaan ook volwassen mensen gaan voor de bijen. En zoals gezegd, als ze niet voor de bijen gaan, dan zijn ze zwaar gefrustreerd aan het raken.
Zeg nog, ik heb nou zin in spekjes.
Ja, graag gedaan. Ja, graag gedaan. En dat is wat dat is beheerst worden door de zonde. Dus altijd maar afvragen, mag het wel, mag het niet. Altijd maar opletten of andere mensen wel doen wat netjes is, wat moet. En als ze dat niet doen, dan weet je, dan wordt er geroddeld. Zag je dat, weet je wat hij heeft gedaan? Om zichzelf te verheffen boven een ander, dan wordt een ander wordt even de grond ingedrukt. Dan kan je jezelf verheffen, alsof je zelf zo'n beste vent bent, hè?
Ja, en om je eigen zonde te verbloemen.
En om je eigen zonde te verbloemen, kan je beter over een ander gaan praten. En dat is in essentie, want er valt nog wel meer over te zeggen en in detail ook nog wel wat. Maar in het algemeen, in de essentie, is dit de Bijbelse boodschap, namelijk de boodschap van genade. Die zonde in de mens, dat is heel vervelend. Maar de Heer heeft er een oplossing voor. En die oplossing is er, namelijk hij neemt gewoon die hele oude mens weg. Hij neemt niet de zonde in de mens weg, hij neemt die hele oude mens weg. Hij zegt, die streep ik door zo. Die is gekruisigd. En er komt een nieuwe mensheid. En die is volmaakt. En dat leven daarvan kan iedereen krijgen. En dat kost niks. Dat is gratis. En dat is ook altijd moeilijk. Iets aanpakken zonder er wat voor terug te doen. Dat is voor heel veel mensen ook heel moeilijk. Want dan denken ze dat het niet waar is. Dat hoorde ik ook nog op de radio of zo. Of op televisie. Ik weet niet eens waar dat over ging, maar het was. Ik moest hier direct uiteraard aan denken. Zo van, nou, het evangelie is gratis. Oh, nou ja, als het zo makkelijk is. Nou, dan zal het wel niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Als je een e-mail krijgt, weet je, u heeft een prijs gewonnen, zoveel geld. Als het heel veel is, als het een heel groot bedrag is, dan is het niet waar. En in de wereld is natuurlijk, dat is ook zo, dan is het niet waar. Maar toen moest ik direct denken, zo denkt de mens dus, hè. Als het een groot bedrag is, dan het is het niet waar. Maar dat kan gratis eeuwig leven ontvangen. Ja, nee, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet gratis. Daar moeten we wel iets voor doen. Daar moeten we iets voor terug doen ten opzichte van de Heer. Ja, daar moet toch wat tegenover staan. En de Heer zegt, nee, er staat niks tegenover. Er staat maar één ding tegenover, is dat je het aanpakt. En dat is een kwestie van nederigheid. Niet een kwestie van hoogmoed. Het is juist een kwestie van nederigheid. Oké, ik kan het niet. Wij kunnen helemaal geen eeuwig leven tot stand brengen. Wij kunnen ten opzichte van de Heer niks. Wij zijn oude schepselen.
Gewoon leven tot stand brengen is zo lastig soms.
Ja.
Laat staan eeuwig leven.
Laat staan eeuwig leven. Dus er zit niks anders op dan door je knieën te gaan en uit de genadige hand Gods dat leven te ontvangen. En hoe dat dan verder zit met die zonde, nou, daar gaan we het dan verder na de pauze over hebben. Vers 12 waren we gebleven. Daar staat, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. En dan staat erachter, om de zonde te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfen lichaams. Want het lichaam, dat is een hele vervelende eigenschap van het lichaam, Het lichaam begeert namelijk. Dat wil zeggen, het lichaam heeft bepaalde behoeftes, bepaalde begeerten. En dan nog een keer, als je dit oppervlakkig leest, dan staat er dat aan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden desselve. Dat kan je interpreteren als je mag niet toegeven aan de begeerlijkheden van het lichaam. Want je mag dat niet gehoorzamen, staat hier. Dat zouden we niet doen.
Je mag lastig met nieuw leven voortbrengen.
Ja, bijvoorbeeld. Want wat begeert het lichaam zoal? Heb ik vroeger... Ja, een ander lichaam. Zie je, dat komt toch bij iedereen als eerste. Hè? De seksualiteit komt toch op een of andere manier als eerste.
Dat ging jij wel
in onze gedachten.
Ja.
Ik ben het ook niet eens.
En dan zijn wij niet de eerste filosoof die dat bedacht hebben. Want er bestaan filosofieën inderdaad dat de begeerte inderdaad van seksualiteit, dat de belangrijkste drijfveer, de belangrijkste kracht in het menselijk lichaam is. Nou ja, meer zeg ik daar niet over.
Iets voor de wedstrijd en zo. Dus ja.
Ze is er toch niet bij.
Nee, dat is waar, maar het wordt wel opgenomen. Hè?
Okay. Had ik dat gelijk nu.
Ja. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Dat is zelfs met de dingen die wij zien, de dingen die wij horen, zelfs dan als iemand zich ergens over verspreekt of iemand die maakt een opmerking en het kan dubbelzinnig geïnterpreteerd worden, dan zie je iedereen direct, je kan het ook anders interpreteren. Iedereen denkt
doet dat dus.
Toch direct aan seksualiteit. Dat is zoals het is. Is dat zonde?
Behoefte aan gemeenschap.
Ja, het is een behoefte aan gemeenschap. Maar het vreemde is wel dat wij op een of andere manier het toch kenmerken als zonde. Waarom hebben ze in bepaalde kringen het celibaat ingevoerd? Dat betekent dat je dat je niet trouwt en geen gemeenschap hebt.
Niet in het openbaar.
Ja.
Nee, dat is. Wat zeg je? Ja, dat is inderdaad om wat Paulus zei. Paulus die zegt dat je beter geen vrouw kan hebben. Maar zegt hij er direct achteraan: als je niet zonder kan, als je niet zonder vrouw kan, als die behoefte zo sterk is, doe maar.
Nummer 2.
Nee, dat zegt hij niet. Nee, dat zegt hij niet.
Het is beter te
trouwen
dan te branden.
Het is beter te bouwen. En dat branden inderdaad slaat nou eenmaal op begeerte.
Lesser of two evils.
Ja. Dat is nou eenmaal zo. En is dat zonde? Nou, de term zonde wordt zelfs in dat verband, wordt daarvan gezegd. Nou, als het niet anders kan, dan trouw maar. En dan zondig je niet, zegt hij erbij. Suggererend, alsof het toch geïnterpreteerd kan worden als iets zondigs. Is het zonde of niet? Doet er niet toe. Want wij leven... Nee, moet even heel scherp. Hè? Wij leven niet onder de wet. Is het zonde of niet? Die vraag zouden wij niet meer stellen. Kennen wij niet. Een ander ding... En daar heeft Paulus het over in 1 Korinthe hoofdstuk 7. Is dat zoek ik niet op, want dat wijkt wel erg ver af. Ik zeg het gewoon. Een ander ding is wel... Dat als je die begeerten, als je die voor jezelf niet in bedwang kan houden, dan is daar in principe is daar niks op tegen. Dat zegt Paulus ook, dan zondig je niet. Maar, zegt hij er wel bij, hij zegt, ja, dan heb je toch minder tijd om de Heer te dienen. Heel zwart wit. Hij zegt het, en dan zeg ik het ook maar met eigen woorden, anders moet ik dat allemaal woord voor woord uitleggen, maar hij zegt op een gegeven moment ook, als je gaat trouwen, waarom? Omdat je seksuele behoefte hebt, dat zegt hij gewoon, daar gaat het om in het huwelijk, dat is het belangrijkste. Er komt nog van alles bij, maar dat is een van de belangrijkste drijfveren. Dan ga je trouwen en dan wordt er gezegd, nou, je bent ook niet het eigendom van elkaar, want de man is het eigendom van de vrouw en de vrouw is het eigendom van de man. En als de vrouw gemeenschap wil, dan moet de man daarmee instemmen. Want anders loopt zij met die behoefte ja, rond. Dus ja. En dan kan dat beter maar bevredigd worden, staat er. En dan zegt hij ook, nou, dan ga je de Heer dienen, maar... Ja, dit zijn hele vreemde dingen om over te spreken, maar goed. Dan ga je de Heer dienen. En is de behoefte aan de seksualiteit, dan moet dat ook. Zo vaak en zo lang als je wilt. Dat zegt hij eigenlijk. Om het gewoon even duidelijk te zeggen. Zoals, hij zegt, dan doe dat maar. Dan is dat weer klaar en dan kan je daarna gewoon weer verder. Met de Heer dienen. Je kijkt een beetje... Zal ik het eens opzoeken?
Nee, ik ben wel eens met wat je zegt. Maar aan de andere kant, ik denk dat je niet zo'n strikte scheiding moet maken in wat de Heer dienen is.
Nee, het is net alsof het dan...
fout is.
Of het dan fout is. En of de Heer er niet mee gediend kan zijn. En dat is ook inderdaad niet zo. Maar er zijn, laat ik het zo zeggen, er zijn hogere dingen. Er zijn belangrijkere dingen.
Ook met gewoon werk en zulke soort dingen, daar zou je ook daar kan... doen alsof je het voor de Heer doet.
Ja, ja.
En daarmee dien je in feite
ja,
de Heer.
Ja. Maar de werken heeft niet echt te maken met de begeerlijkheden van het lichaam. En in 1 Korinthe 7 gaat het daar wel degelijk over. Ja, sommige mensen die hebben begeerlijk
wie,
om te werken. Wie
zei er ook alweer, gaat heen en vermenigvuldigt u.
Dat is een wiskundige.
Nou,
het is inderdaad een lager niveau.
Ik wil het wel even opzoeken hoor. Dat is 1 Korinthe 7. Ook een berucht hoofdstuk is het.
Huwelijksvragen.
Ik heb het onderstreept, vraag niet waarom.
Ja, ik bedoel maar. Nou ja, kijk, dat is nou eenmaal zo. Ik bedoel, je komt toch geloof en je vraagt, ja, maar hoe zit het met dat soort dingen, met seksualiteit? Dat is het belangrijkste, zo wat er is. Dus dan wil je toch weten wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. Nou, de Bijbel zegt niet, dit mag wel en dit mag niet. Dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt inderdaad, het is beter te trouwen dan te branden. En er worden adviezen gegeven door Paulus. En er wordt over hetgeen wat ik net over sprak, wordt gezegd, vers 4 van 1 Korinthe 7. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar haar man... En dit soort dingen, interpreteer dit nou alsjeblieft niet wettisch en zeg, en pas dat toe op je eigen huwelijk en zeg niet tegen je vrouw, het moet nu, want dat staat in de Bijbel. En dan, bedoel, jullie snappen ook dat het daar niet om gaat en dat het niet zo werkt.
Trap ze niet.
Wat hier wordt gesproken over behoeften van de mens. En die liggen in hoge mate op het gebied van seksualiteit. En dan staat er, de vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. En dan staat er inderdaad, onttrekt u elkander niet. Het moet duidelijk zijn wat dat dan betekent. Als de behoefte is, moet de behoefte bevredigd worden. Tenzij dan met beider toestemming, dat je het afgesproken hebt, voor een bepaalde tijd, dat je zegt, nou, vandaag niet of nu niet, hoe zeg je zoiets, weet ik niet.
Of een uurtje weer.
Nou ja, het is te vervelend om over te spreken, maar ik hoop dat je de gedachte begrijpt. Maar dat is waarom zou je afspreken om een tijd geen gemeenschap te hebben? Opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen. En de term vasten en bidden, daarvan zeg ik nu gewoon, dat gaat over de dingen van de Heer. Als ik het heel kort uitleg, vasten heeft niet alleen te maken met het onthouden van voedsel, maar dat heeft ook te maken met het onthouden van gemeenschap. En bidden heeft te maken met het dienen van de Heer, het afhankelijk stellen van de Heer. Bidden is niet alleen de handen vouwen, ogen dicht en tot de Heer spreken, maar bidden wordt in een veel bredere zin in de Bijbel gebruikt.
Bid zonder ophouden.
Bid zonder ophouden is het standaard argument daarvoor, ja. Hoe kan je nou bidden zonder ophouden als je in de auto zit, want dan moet je handen vouwen en je ogen dicht.
Als je goed bent, gaat het goed waarschijnlijk.
Ja, dan leidt de Heer dat. Ja. Nee, vasten en bidden. Bidden wil inderdaad zeggen afhankelijk, want dat is gebed. gebed is afhankelijk stellen van de Heer. Of op vragende wijs of op dankende wijs. Beide is het afhankelijk stellen van Hem. En daar gaat het hier over. Als je nou dan geen gemeenschap hebt, je spreekt dat af. Of nou ja, hier staat met beide toestemming. Dat je daarna kan vasten en bidden. Dat betekent gewoon met de dingen van de Heer bezig zijn. En komt wederom bijeen, als dat nodig is, opdat u de Satan niet verzoeken. Opdat de Satan u niet verzoeken. Nou, hoe zou de Satan dan de mens verzoeken? Omdat gij u niet kunt onthouden. Als je het dus niet in kan houden, dan moet je weer tot elkaar komen. En dan mag de andere partner, of mag, ja, ja, laat ik dat woord maar gebruiken, dan mag de andere partner ook niet zeggen van nee, dat doen we niet. Want dan kan het zijn dat de persoon in kwestie naar de hoeren gaat. Sorry. Er staat hier in het hoofdstuk, staat in vers 2.
Waarom zeg je dan sorry?
Ja, omdat ik het een beetje gênant vind om...
Maar hoe het gaat.
Van te zeggen. Omdat, ja, nou ja, dat ook, ja. Maar daar staat er, staat om der hoererijen wil, zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben.
Maar wat is dan precies christelijk huwelijk? Want daar hoor je ook wel wat over.
Nou, er stond, die term stond hier niet. Christelijk huwelijk. Maar wat is het christelijk... Nou ja, wat is een christelijk huwelijk? Wat is het huwelijk?
Waar kennen we het huwelijk anders van dan...
Ja, zelfs zo sterk is het, ja. Zelfs zo sterk is het. Ja.
Ging men in de Bijbelse tijd ook naar het gemeentehuis, denk je?
Sorry?
Gingen ze in de Bijbelse tijden ook naar het gemeentehuis, denk je?
Ja, ik heb alleen dat gemeentehuis.
Wat een huwelijk is. Ja. Een huwelijk is een relatie tussen man en vrouw, waarin het belangrijkste aspect van het huwelijk... Is niet dat je goed met elkaar overweg kan en is wel handig, maar het belangrijkste aspect wat de Bijbel ervan zegt, is inderdaad de gemeenschap die er is.
Twee worden één samen.
Ja.
Of drie eigenlijk, drie worden één.
Kan ook nog, ja. Of van twee komt er drie. Dat kan ook nog.
Ja, nou, wat moet je dan?
Ja. Ja, het christelijk huwelijk, ja, dat is... Gewoon het huwelijk. Het huwelijk is twee mensen die inderdaad samen wonen. En die dus gemeenschap met elkaar hebben. En die dus getrouwd zijn. En een discussie over...
Verbond sluiten enzovoort.
Je weet hoe het heet. De discussie over seks voor het huwelijk.
Dat kan niet.
Daar ga ik niet eens wat over zeggen. Want dan wordt het dus wet. Dan wordt het, mag dat wel, mag dat dan niet? Mag. En als het niet mag...
Waarom doe je het dan?
Dan doen we het stiekem. Ja. Nee, niet, maar... Dat is toch de praktijk? Zo gaat het in de praktijk.
Maar in principe, seks voor het huwelijk kan niet.
Dat komt nog eens bij.
Seks en huwelijk is hetzelfde namelijk. Je zou alleen maar dezelfde blijven, dat is het idee. Maar
ja.
Dat lukt niet iedereen.
Het is een heel vervelend ding, omdat het zo'n impact heeft. Omdat het met lichamelijke zaken te maken heeft. En omdat het, zoals gezegd, een hele belangrijke begeerlijkheid is van het lichaam. Dus daar wordt direct, moeten daar allemaal wetten en regels voor komen. En Paulus spreekt er heel negatief over. En Paulus zegt, ja, het is gewoon eigenlijk heel vervelend. Omdat het zoveel ellende met zich mee kan brengen. Kan, dat hoeft niet, is ook niet voor iedereen gelijk, maar het kan. En daar waarschuwt hij voor. Dan zit het huwelijk en de seksuele gemeenschap. Dat is allemaal leuk en aardig. Dat die woorden gebruikt hij niet, maar zo interpreteer ik dat dan maar. Hij zegt dat is leuk en aardig, maar het zijn veel belangrijker dingen in het leven. En of je nou wil of niet, het is heel vervelend als je inderdaad die behoefte heel sterk hebt. Want het was mooier geweest als je die behoefte niet zo sterk had gehad. Want... Dan bepaalt dat je leven ook niet zo en je gedachten niet zo. En dan heb je veel meer tijd en energie om echt met de dingen van de Heer bezig te zijn. Hij zegt op een gegeven moment, ja, de tijd is maar kort. Het aardse leven duurt niet zo lang. En je kan maar, hij zegt zelfs, je kan maar beter doen als dat je niet getrouwd bent. In je gedachten, je bent wel getrouwd, maar... Ja. Nou ja, er staat hier allemaal. Lees het hoofdstuk maar eens na. Ik ga er ook niet over in discussie. waar het om gaat. Vers 32 van 1 Korinthe 7. Mijn oog viel er toevallig op en dat is inderdaad waar het om gaat. Daar staat, ik wil dat gij zonder bekommernis zijt. Wat brengt het huwelijk met zich mee?
Kopzorg.
Bekommernis. Is niet voor iedereen zo. Nee, er zijn altijd uitzonderingen. Maar in het algemeen, ja. Het brengt bekommernis met zich mee. En er staat hier heel zwart-wit. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren. Hoe hij de Heren zal behagen. Nou, dan kan je het verhaal zelf afmaken. De getrouwde die bekommert zich om de dingen van zijn vrouw. Hoe die zijn vrouw zal behagen. En daar staat er, die getrouwd is, die bekommert zich met de dingen der wereld. Want huwelijk is een werelds ding. Is echt laag niveau hoor. Er staat toch ook, als de Heer spreekt over de toekomende eeuw, dan zegt hij, ja, de toekomende eeuw, er wordt niet getrouwd. Huwelijk en gemeenschap is juist iets van die oude schepping, omdat het ervoor is om een nieuwe schepping voor te brengen. In het klein, maar in het groot ook. Het feit dat die begeerte er zo sterk is, geeft uitdrukking aan Gods werk. Het zijn dingen van deze wereld. Hoe hij de vrouw zal behagen. Ja. Daar bekommer je je dan om. En dan moet je compromissen sluiten. Je kan niet meer voor de volle 100% doen wat je zelf wil. Want je bent aan een vrouw verbonden. En daar heb je de voordelen van. Maar daar heb je ook de nadelen van. Zo heet dat toch ook gewoon. De lusten. Maar ook de lasten. Zo heet dat gewoon. Dat is heel, heel eenvoudig. Om het uit te leggen is heel eenvoudig. In de praktijk is het...
Lustig. Lastig.
Kan het heel lastig zijn. Nou, tot zover over de begeerlijkheden van het lichaam. Maar er zijn natuurlijk nog meerdere begeerlijkheden. Maar het is toch wel leuk dat dit als eerste genoemd wordt. Want ja, je kan het wel ontkennen. Maar het is nou eenmaal zo. En ik zou er... In ieder geval zo denk ik erover. Niet te krampachtig over doen. Want ja, dat heeft niet zoveel zin. Moet er gewoon eerlijk over zijn. Tegenover jezelf. En nou ja, tegen je omgeving niet. Maar tegenover jezelf moet je er in ieder geval maar gewoon eerlijk over zijn.
Je omgeving niet?
Nou ja, dan zou ik mijn omgeving niet meer lastigvallen, laat ik het zo zeggen. Dat bedoel ik ermee. Dan hoef je ook geen praatgroepjes op te richten waarin iedereen zijn verhaal kwijt kan. Nee, dat zoek je echt dan, of zoek je zelf maar uit. Ja.
Samen
met je partner, als dat nog, als dat wil, ja. Als het niet meer wil, dan moet je het ook echt zelf uitzoeken. Ja. Nou ja, de begeerlijkheden des lichaams. Nou, daar zijn er nog meer van. Ook gewoon eten, drinken, slapen, onderdak is ook altijd, is de, hè, warmte. Dat is,
fijn,
is ook fijn. Ja, dat zijn allemaal begeerlijkheden van het lichaam. En het probleem is dat met die begeerlijkheden, dat daarin doorgeslagen kan worden. Dat het gaat heersen, want daar gaat het hier over. Dat dan de zonde niet heersen. In uw sterfelijk lichaam. Om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden derzelven. Ik zei al. Mag je dan die begeerten. Mag je daar dan niet aan voldoen. Mogen die dan niet bevredigd worden die begeerten. Ja, nou ja, sommigen wel. Tot op een bepaald niveau. Maar als het gaat overheersen. Of als het gaat heersen. Dan beheerst het je leven. En dan is het niet meer voor een korte tijd. Dat het aandacht krijgt. Maar dan krijgt het constant de aandacht. De hele dag door. Al was het maar alleen in je gedachten. En dat is een gevaar. En waar die grens ligt, dus voor een ieder verschillend, met alle verschillende begeerlijkheden, maar er wordt hier feitelijk gezegd, het zou niet heersen. Wij worden dan ook altijd in de Bijbel opgeroepen om te leven met mate, heet dat. Wij zouden matig in deze tegenwoordige eeuw, deze tegenwoordige wereld, zouden wij leven. In datzelfde 1 Korinther 7 zegt Paulus nog, als gebruikende, maar niet misbruikende.
Dus niet met je maat.
Ja, drinken, maar geniet met je maten. Ja. Nee, maar met mate, ja. Als alles met mate is, dat is goed. Dus dat mag, dat is prima. Alleen als je daarin doorslaat, dan kan dat een probleem voor je vormen. En het probleem is, je moet dat zelf, moet je weg daarin vinden. Je moet zelf de maat weten, welke maat jij aan kan. Want de maat die jij aan kan, kan een ander misschien niet aan. Weet je wat, dat is altijd de oude discussie over muziek. Dan zeg je, ja, dat is foute muziek. Die muziek kan je in je greep nemen. Ja, ik heb er geen last van. Ik draai gewoon een plaatje. En dan heb ik een half uurtje een plaatje gedraaid. En dan is het klaar. Dan gaat het ding uit. Dan doe ik wat anders. Is toch prima? Wat is het probleem? Niks. Geen probleem. Maar een ander die wordt helemaal beheerst door muziek. Of internet, of weet ik veel wat voor dingen. En die worden helemaal beheerst erdoor. En voor hem of voor haar is het dan een probleem. En de oorzaak zit hem niet in de muziek, om maar even dat voorbeeld te houden. De oorzaak zit hem niet in de muziek. De oorzaak zit hem in de begeerte die in het lichaam is. Die begeerte, als die gevoed wordt, wil die vaak daarna nog meer bevredigd worden. Ik bedoel, ik weet niet, internet of weet ik veel hoe het allemaal heet.
Sporten. Mensen sporten zich gewoon kapot.
Ja, er was een man op televisie bij het programma die moest afvallen. En die ging afvallen en die ging, elke dag maar sporten. En die schoot erin door, die werd eraan verslaafd.
Ja, obese, ja.
Ja, is sporten verkeerd? Nee, sporten is niet verkeerd, maar als je eraan verslaafd bent, wel. Is drinken verkeerd? Nee, drinken. Alcohol, is dat verkeerd? Nee, de Heer Jezus dronk ook en werd zelfs beschuldigd van dat hij een wijnzuiper was. Is drinken verkeerd? Nee, als het maar niet doorslaat. Etcetera, etcetera, etcetera. Heersen. Gaat niet om niet zondigen. Gaat niet om we mogen niet aan onze begeerte voldoen. Sterker nog, dat moet soms. Want anders word je gefrustreerd. Alleen het zou niet heersen. Want wij zitten nou eenmaal, want ja, je kan aan de ene kant wel zeggen, wij zijn dood voor de zonde, je moet het dood houden. Maar aan de andere kant zitten wij wel mooi met het sterfelijke lichaam opgescheept, die bepaalde behoeften heeft. En daar moet toch in enige mate aan voldaan worden. Of die begeerten moeten in enige mate bevredigd worden. En het helpt nogal als dat sterfelijke lichaam niet alleen gericht is op begeerten, maar daarnaast ook nog iets anders kan doen. Daarnaast namelijk de Heer dienen. Dan is de kans groot dat de begeerten ook wel wat minder worden. Omdat er in één keer een andere macht, een andere kracht in ons leven gaat werken. Omdat de Heer namelijk zelf in ons sterfelijk lichaam woont en van ons lichaam gebruik wil maken. Niet dat hij ons lichaam overneemt en in één keer allemaal dingen doet waar wij geen controle over hebben. Dat bedoel ik niet. Daar spreekt de Bijbel ook niet over. Maar er wordt wel gezegd, ja, je hebt de zonde en de begeerlijkheden van het lichaam. Maar daarnaast kunnen wij ook de Heer dienen. En dat is wat in het volgende vers staat. Daar staat namelijk, en, maar dat is eigenlijk gewoon een uitleg van vers 12... Namelijk kan je dus invullen voor en, want dat kan heel goed de betekenis zijn van het woord en. Namelijk stelt uw leden, dat zijn uw lichaamsdelen, stelt uw leden niet voor de zonde tot wapenen der ongerechtigheid. En een wapen is een stuk gereedschap. Dat kan van alles zijn. Dat kan een strijdwapen zijn, want daar kennen wij het woord van, een wapen. Dat gebruik je in de strijd. Maar bij gewapend beton, ja, daar moet je voor oppassen, want dan schiet het beton je neer. Dat kan ook nog. Gewapend beton.
Beetje stevigheid.
Precies. Het is het woord gereedschap. Of een instrument, een gebruiksvoorwerp. Om iets mee te bereiden. Dat is het ongeveer. Stelt uw leden, uw lichaamsdelen, niet voor de zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt uzelven voor God, stelt uzelven goden. Als uit de doden levend geworden zijnde, want dat zijn wij. Ja, dat lichaam niet. Maar die geest in ons, Christus in ons wel. En die wil gebruik maken van ons lichaam. Dus wat doen wij met ons lichaam? Wij doen net alsof. Nee, we doen net alsof. Ja, we doen net alsof dat het lichaam gebruikt wordt voor dat eeuwige leven, terwijl het lichaam zelf geen eeuwig leven heeft, want het lichaam sterft en er komt in de toekomst een nieuw lichaam voor in de plaats. Maar zolang we nog dat oude lichaam hebben, kan het oude lichaam gebruikt worden als wapen, als gereedschap, als instrument, kan gebruikt worden door en voor God. En dan stellen wij onze leden niet als een instrument, als wapen der ongerechtigheid, maar dan stellen wij het voor God tot een instrument der gerechtigheid. En bij dit vers zeg ik weer hetzelfde. Als je het oppervlakkig leest, dan lees je, ja, je moet niet zondigen met je lichaam, want dan doe je ongerechtigheid. Nee, je moet niet zondigen, want dan dien je de gerechtigheid. Daar gaat het niet over. Waar het over gaat, is dat wij een keuze zouden maken, want we kunnen gewoon kiezen. Wat wil je met je lichaam doen? Zwart-wit, je kan twee dingen doen. Of je zegt, nou weet je wat, ik doe ermee wat ik zelf wil en mijn eigen begeerten en op die manier ben ik in dienst van de zonde. Of ik zeg tegen de Heer, gebruikt u mijn lichaam maar, gebruikt u mijn leven maar, vult u mij maar, zodat u dit oude sterfelijke lichaam van mij kunt gebruiken tot uw eer. Gaat hier nog niet eens over de praktijk. Het gaat erover of wij ons lichaam ter beschikking willen stellen van hem. Want vaak zijn er mensen die willen dat helemaal niet. Die zeggen wel, je moet niet dit, je moet niet dat, je moet niet zo, je moet niet zo. Maar als je rechtstreeks de vraag stelt, maar wil je dan de Heer dienen? Ja, de Heer dienen, ja. Nee, ik wil wel netjes leven. Dit is vaak, en het is geen oordeel over mensen, maar over het algemeen is het vaak zo dat mensen dat niet doen voor de Heer. Die doen dat vaak omdat het moet, omdat het traditie is, omdat het van hen verwacht wordt. En omdat het altijd al zo geweest is, dus dan doe ik dat ook maar zo, want zo moet dat. En daar denk ik de Heer mee te dienen, maar of men de Heer daar werkelijk mee dient, nee. En over dat het feit dat wij ons lichaam zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid en hoe dat in de praktijk eruit ziet, daarover gaat het eigenlijk pas in hoofdstuk 12 weer verder. Maar ik wil het vers wel alvast eens een keer lezen, omdat het zo kenmerkend is. Daar staat hoofdstuk 12 vers 1. Daar staat, ik bid u dan broeders door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt. Het zijn dezelfde woorden, hè? Lichamen, leden. Stelt, ter beschikking stelt. Dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Offerande staat er dan, maar dat is een offer. En een offer betekent gewoon dat we het aanbieden.
Een offerte.
Ja, een aanbieding heet dat. Wij zijn levend gemaakt. Wij zijn geheiligd. En wij zouden ons lichaam, dat in zichzelf helemaal niet heilig is, want het is een sterfelijk lichaam. Maar we zouden dat lichaam wel in dienst stellen van hem. En vers 2 zegt dan, en wordt deze wereld niet gelijkvormig? Betekent dat dat we de dingen van de wereld niet meer mogen doen? Nee. het betekent, want er staat er namelijk achter. Er staat, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds van uw denken. Wij zouden de wereld niet gelijkvormig worden in ons denken. Wij zouden namelijk anders leren denken dan de wereld denkt. De wereld, wat denkt de wereld in essentie?
Als je een beetje je best doet, dan
heb je dat. Onder andere als je een beetje je best doet, dan...
Komt dan de carrière.
Ja, de wereld denkt ook ikke en de rest kan stikken. Bijvoorbeeld.
Het wordt nog wel wat.
De wereld denkt aan het hier en nu en de wereld denkt aan evolutie en vooruitgang en alles wordt beter. En als we maar goed ons best doen, allemaal met elkaar, dan wordt het vanzelf beter. Maar het wordt niet beter. Wij zouden die wereld inderdaad de rug toekeren in ons denken. En anders leren denken dan de wereld. En daarom moeten wij veranderd worden door de vernieuwing, het nieuw worden van ons denken. We zouden heel anders leren denken. Niet zoals de wereld denkt. De wereld kijkt alleen maar naar de buitenkant en wij hebben hier Gods woord, wat ons spreekt van hoe de situatie in de wereld is. En dat spreekt ervan dat de situatie niet goed is. Het gaat hoe dan ook ten onder. Met de wereld, vroeg of laat. En wij weten dat er een tijd komt waarin de Heer zelf zal regeren op deze aarde. En zelfs wanneer er een complete nieuwe hemel en nieuwe aarde zal komen. Waarin wel degelijk gerechtigheid woont. Dus gerechtigheid hier op aarde tot stand brengen, dat hoeft nu niet. Nou, dat denkt de wereld. De wereld denkt dat we nu gerechtigheid op aarde moeten oprichten. En heel veel christenen denken dat ook. Het is heel eenvoudig hoor. Het is een heel eenvoudig Bijbelse waarheid. De wereld is nou eenmaal onrechtvaardig, dat blijft ook zo. Totdat de Heer een oordeel zal brengen daarover.
En
als we dat één keer weten, dan leggen we ons daarbij neer. Dan valt er niks aan die wereld te bouwen of te verbeteren. Hoe idealistisch het ook is. Maar er valt niks aan te bouwen of te verbeteren. Mag het dan niet? Ja, dat mag wel. Als je maar niet denkt dat je het ook daadwerkelijk kan gaan veranderen. Want de wereld ligt in de macht van de boze. Sterker nog, de overste deze wereld, degene die deze wereld regeert en beheerst, dat is nog altijd de duivel. Dus als wij denken dat wij in die wereld iets moeten doen, dan zijn wij in de macht van de tegenstander. Die dingen moet je dus allemaal leren, moet je anders leren denken. En dan ga je daarna ook anders wandelen. Dan denk je anders en daarna een keer doe je ook andere dingen. En dat heeft niks te maken met, ja, ik doe dat niet meer omdat ik een christen ben of zo. Zo van, ik heb nou geleerd dat dat niet mag en nu doe ik dat niet meer. Nee, dat heeft niks te maken met wel of niet mogen. Dat heeft te maken met het feit dat je de waarheid hebt leren kennen, dat je de waarheid hebt leren verstaan. En dat je daarnaar wandelt. Dat je daaruit leeft. Dat je leeft in het bewustzijn dat de dood is overwonnen. En dat als je bij wijze van spreken op je eigen begrafenis zou mogen spreken, dat je dan inderdaad een evangelie hebt. Een blijde boodschap. En de blijde boodschap is... de blijde boodschap bij het graf van de Heer Jezus is... Hij is hier niet, hij is opgestaan. He is not here, for he is risen. En dat is in essentie toch het evangelie, dat is de blijde boodschap. Daar hebben wij ons vertrouwen op gesteld, daar leven wij uit. Dus elke dag ligt in de hand van de Heer. En de Heer heeft gezegd dat hij voor ons zorgt. En wij vertrouwen ons leven over in zijn hand. We zetten ons leven in zijn hand. En... wat er ook gebeurt in het leven. Ja. Het kan ons niet scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Nou, dat is volledig anders denken dan de wereld. En als je dat leert. En als je bereid bent om de Heer te dienen. Om je bereid bent om je leven in zijn dienst te stellen. Als je bereid bent je leven te willen verliezen. Zo heet het dan, hè? Je leven verliezen en dan zou je het wel degelijk behouden. Als je daartoe bereid bent, dan zou je veranderd worden in je denken en zou je daarna ook, want daar staat er dan weer achter in 12 vers 2, daar staat op dat, want dat heeft namelijk een doel. Het doel is dat wij zouden beproeven wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Hoe weten wij wat de Heer van ons verlangt? Hoe wij moeten leven? Nou ja, daar heeft hij geen wet voor gegeven, want als dat zo was, dan had dit hier niet hoeven te staan. Want hier staat dat het gaat door middel van anders leren denken dan de wereld. De waarheid leren verstaan. En daaruit leven en daar, ja, daarnaar wandelen. Ja, in overeenstemming daarmee wandelen. Dat heet wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat moeten we leren. Waartoe zijn wij geroepen? Waartoe zijn wij eigenlijk wedergeboren? Dat weet niemand, vraagt niemand zich af. Iedereen denkt gewoon, nee, ik moet dan gewoon netjes leven, want dan dien ik de Heer en dan zal het wel goed komen. Waartoe zijn wij geroepen? Waartoe zijn wij wedergeboren? En het antwoord is om te delen met hem in zijn heerlijkheid. En dat gaat niet vanzelf. Als je niet waardig wandelt, dan zou je, zou je geen erfenis krijgen straks. Dan zegt de Heer ook niet tot ons, gij goede en getrouwe dienstknecht. Dan zegt hij, nou,
wie ben je?
Nou nee, dan mag je er nog net in. Maar dan zegt de Heer, waarom ben je nou met je eigen dingen bezig geweest? Waarom ben je, hout, hooi en stro heet dat in de Bijbel. De brand gaat erin en er blijft niks van over. Waarom ben je met je eigen dingen bezig geweest? Waarom heb je niet acht gegeven op mijn woord? Ik heb je een erfenis in het verschiet gesteld.
Spekjes.
Ja, nee, dat is net. Ik heb je een erfenis in het verschiet gesteld. Ik wil je aanstellen tot zoon, dat zo heet dat in de Bijbel, tot erfgenaam, om met mij te erven de hemel en de aarde, om te delen in zijn heerlijkheid. Heb je dat niet geweten? Nee, heb ik niet geweten. Ja, ik heb het stond er toch echt in. En vrij duidelijk. En daar zouden wij wel degelijk acht op geven. En dat is heel anders dan het leven onder wetten en regels. Wat mag wel, wat mag niet, wat is wel geoorloofd en wat is niet geoorloofd. Want dat is eigenlijk heel armetierig. Wij zouden volwassen worden. Wij zouden zelf weten wie wij zijn. Maar ja, de meeste christenen weten ook niet wie zij zijn. Ja, van nature misschien, dan weten ze dat ze een zondaar zijn. Maar ze weten niet wie ze geworden zijn in Christus. Dat moet je namelijk leren. Wie ben ik eigenlijk geworden? En daar heeft de Bijbel van alles over te zeggen. En als je weet wie je geworden bent, en als je weet waarna je onderweg bent, naar die erfenis, dan leer je ook wel hoe die route ongeveer loopt. Dan weet je niet wat er in je leven allemaal gaat gebeuren, maar dan weet je wel ongeveer hoe het eruit ziet. Dan weet je ook wat daadwerkelijk de beproevingen zijn, want dan blijken de beproevingen niet te zijn dat je op zondag niet mag fietsen en dat je niet naar de kermis mag en dat je niet, wat mag je nog meer niet? TV kijken en internet en dat mocht ook allemaal niet.
Internet, nee, dat mocht niet. Nee.
Dat mocht toen ook al niet. Nee. Dat mag nu ook niet.
Ja, we gaan nu sites
staan
op zondag
maar,
op zwart en zo.
Die gaan op zondag op zwart. Ja, dan mag het dan alleen op zondag mag het dan niet. Ja,
zondag op zwart.
Want dat is, daar denk je dan helemaal niet meer aan, omdat je veranderd bent in je denken en je weet waarna je onderweg bent en dan spelen al die dingen helemaal geen rol. Dan speelt er maar één ding een rol. Of het woord van God gestalte in ons leven krijgt. En of we trouw zijn daaraan. Door alle verdrukkingen en verzoekingen heen. Want de verzoeking blijkt er dan uit te bestaan. Niet, je mag niet dit, je mag niet dat. En zorg maar dat je eraan houdt. Maar dan blijkt de verzoeking eruit te bestaan. Ja, jij gelooft dat. Je gelooft dat zo wat er in die Bijbel staat. Maar je kan toch zelf ook bedenken dat het niet klopt. Dat het niet kan. En dan komen zelfs. Want ik wil er nog wel een schepje bovenop doen. Dan komen zelfs de theologen komen eraan en zeggen, jij zegt wat er in de Bijbel staat, maar ik heb ervoor gestudeerd en... En dat moet je niet zo zien. Nou ja, dat gebeurde toch in de dagen van de Heer Jezus al. De Heer Jezus die had wat aan, die zegt, dit staat in de schrift. En wat betekent dat, vraagt hij aan die fariseeën. En die fariseeën weten het niet. Bijvoorbeeld met die opstanding. En dan gaan ze de Heer verzoeken. Hoe zit het dan met die opstanding? Gaan ze ook trouwen in de opstanding? Want die vrouw was dan getrouwd met al die broers en al die broers overleden. En wiens vrouw zal ze nou zijn in de opstanding? En dan zegt de Heer, gij dwaalt. Dat was ook niet vriendelijk, maar dat zei hij wel. Gij dwaalt. En dan zegt hij iets in de trend van, gij kent God niet of gij weet niks. En gij kent de schriften niet, zegt hij. Oh ja, je hebt er wel van alles voor gestudeerd en voor gedaan, maar deze, je kent de schrift niet. En zelfs tegen Nicodemus, die zelfs zo moedig was om bij de Heer te komen. Ja. En die bij de Heer komen en zeggen van, nou ja, u bent toch de Messias. Volgens mij bent u de Messias van het Koninkrijk wat gaat komen. En dan zegt de Heer tegen Nicodemus, dat is allemaal leuk en aardig, dat kan dan wel zo zijn. Maar als je niet wederom geboren bent, dan kom je het Koninkrijk Gods niet in. En dan zegt Nicodemus, ja, wat is dat dan eigenlijk, wedergeboorte? Kunnen wij dan, en het is eigenlijk heel dom dat hij dat zegt, maar...
Oprecht.
Maar wel oprecht. Hij zegt, ja, kan een mens dan opnieuw in zijn moeder ingaan en opnieuw geboren worden? Dan zegt de Heer, nee... Maar zo staat het. Dan zegt de Heer tegen hem van... Zijt gij de leraar Israëls? In de Statenvertaling staat een leraar Israëls, maar er moet staan de leraar Israëls... Zijt gij de leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Staat in de Bijbel, in het Oude Testament. Wist hij niet. Daarna heeft hij het wel geleerd, want hij werd de volgeling van de Heer. Hij was zelfs volgens mij aanwezig toen de Heer gekruisigd werd en zorgde voor het lichaam van de Heer Jezus. Samen met Jozef van Arimathea. Ja. Dus hij heeft het nog wel bijgeleerd later. Maar dat gebeurt, dat men de schrift niet kent, de schrift niet serieus neemt, de schrift niet gelooft. Het is erg waar, ook veel theologen vandaag geloven absoluut niet wat de Bijbel zegt en die zeggen dat ook gewoon. Die zeggen dat gewoon.
Het zit bij de opleiding in tegenwoordig, toch?
Wat zeg je?
Het zit bij de opleiding in tegenwoordig.
Het zit bij de opleiding in, ja. Dan zegt men, ja, het is wel op een of andere manier het woord van God, maar... Je kan er alle kanten mee op. Dat is het eerste wat altijd gezegd. Ja, maar die Bijbel kan je alle kanten mee op. Ook in christelijke kring, Bijbel kan je alle kanten mee op.
Het is maar hoe je hem interpreteert.
Het is maar hoe je hem interpreteert. Hoe interpreteren jullie hem dan? Nou, heel goed.
Ja, maar net op de manier die...
Ja.
Dat is niet te goed.
Nee. En hoe wordt het eerlijk? Nou, gewoon eerlijk. Hoe wordt een gemiddelde preek gemaakt?
Nee.
Hoe worden gemiddelde preek gemaakt?
Nou, als je een stukje Bijbel, en dan was het gewoon toegepast op eigen leven.
Ja, de predikant heeft een gedachte, die wil een bepaalde boodschap kwijt. Ongeacht of het Bijbels is of niet Bijbels, daar gaat het me nu niet eens om. Hij wil een boodschap kwijt en hij zoekt een stukje erbij wat daarbij past. Maar schrift met schrift vergelijken, wat de Bijbel zelf aanreikt, wat wij zouden doen... Dat gebeurt niet. En als je dat niet doet, als je niet schrift met schrift vergelijkt, dan kan je er alle kanten mee op. Want dan heb je hier een stuk tekst, die gebruik je voor die zondag. Dan heb je hier een stuk, dan komt de gereformeerde, die komt met dit stukje tekst, die gebruikt het voor die zondag. En dan komt er een baptiste, die gebruikt dit stukje voor die zondag. En zo gaan ze allemaal hun eigen stukje, maar er zit geen lijn in, er is geen geheel. Het komt ook niet met elkaar overeen. Dan komt dat ze een eigen interpretatie geven aan datgene wat ze lezen.
Loszand.
En dan krijg je loszand en dan heb je een warboel. En dan weet je ook niet meer welke kant je op moet, omdat het niemand is die schrift met schrift vergelijkt.
Je hebt bewapening nodig om het zand aan elkaar te houden.
Ja. Waar nog bij komt, om dat er dan ook nog eens aan toe te voegen, waar nog bij komt dat een gemiddelde predikant altijd maar gericht is op de mensen die er zitten, in plaats van gericht zijn op de Heer. Alsof de Bijbel een boek is die spreekt over de mens. Nee, het gaat niet om de mens, het gaat om de Heer.
Vol te krijgen.
Ja, er moet wel zoveel mogelijk volk zijn. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om Gods werk, wat hij doet. En dat is gedeeltelijk een werk wat hij aan ons persoonlijk doet. Waar we deel aan zouden krijgen. En dat zouden we ook inderdaad leren. Maar daarna staat er nog wel veel meer in de Bijbel dan alleen het werk wat hij persoonlijk aan ons doet. Over zijn wederkomst, over de toekomst van Israël. Überhaupt over Israël en over de volkeren. Wat er nog allemaal op het programma staat. En welk werk de Heer doet. En als we daar oog voor krijgen. En dat komt nog, want dat komt in Romeinen 9, 10 en 11. Daar wordt daar het een en ander wel over gezegd. Dan komen we er steeds meer achter dat het helemaal niet om ons gaat. Dan komen we erachter dat de Heer ons wel wil gebruiken in zijn werk. Maar het gaat niet om ons, het gaat om zijn eer. En om wat hij doet. Want God is niet alleen bezig om maar mensen tot zaligheid te brengen. Nee, hij voert een plan uit in deze wereld. En dat is een complex plan.
Goed plan.
Ja. En Paulus roept dan uit, en ik heb dat dan toch voor me liggen. Dat is niet hoofdstuk 12, maar de laatste verse van hoofdstuk 11. Daar roept hij uit, een lofzang staat erboven. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Dat is zo diep, dat is zo rijk, dat woord van God en zijn wijsheid en zijn kennis. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. En weet je weet wat ze er altijd van zeggen, hè? Van dit vers, weet je wat een gemiddelde predikant ervan zegt?
Oh ja.
Dat is heel, ja, het
ja,
is niet...
Dat kunnen wij niet begrijpen.
Wat een gemiddelde predikant ervan zegt. Kijk, zie je wel, Gods wegen zijn zo ondoorzoekelijk en zo onnaspeurlijk, die kunnen wij niet kennen. God is zo ver weg, God is zo groot en wij zijn maar kleine mensjes.
Dat doen ze dan.
En het is zo moeilijk. En Paulus dankt de Heer hier en zegt, wat is het toch een groot werk. Niet alleen aan ons persoonlijk, maar het werk wat in de Heer Jezus Christus gedaan is en het werk wat hij in de wereld doet, het werk wat hij aan Israël doet en de weg hoe hij dat met Israël doet, want daar gaat hoofdstuk 19 en 11 over. En dat blijkt nogal diep te zijn en er blijkt grote rijkdom in te zitten. En dan blijkt God een werk te doen, terwijl niemand het ziet en niemand weet er wat van en de wereld leeft in duisternis, maar ondertussen doet God zijn werk en zijn plan gaat gewoon door. En daar wil hij ons in laten delen. En dan zeg ik dat nog één keer. Dat is allemaal veel hoger dan hoe moet ik leven? Mag ik dit wel? Mag ik dit niet? Dat is wet. Dat is voor kindertjes. Kindertjes die niks weten, die moet je zeggen, je moet dit, je moet dat, je moet niet zo, je moet niet zo. Maar als we volwassen mensen zijn geworden, dan weten we wie we zijn, waar we naartoe gaan. En dan leren we de Heer steeds meer en meer kennen. Maar goed, daar zullen we voor vanavond bij laten, want we zijn alweer over tijd.